Ook enkele wolkenvelden. Vannacht en morgenochtend wat sneeuw. In het binnenland lichte vorst. Middagtemperatuur vandaag plus 2 graden. Morgen iets hoger. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Jotika Hermsen, een gesprek met kinderarts Ines van Rozenstiel over haar werk met straatkinderen in Ulaanbaatar en een bezoek aan Centrum Vier de Wereld in Amsterdam. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Peking. Eerder vandaag heeft een Chinese rechtbank het leven gespaard van een ter dood veroordeelde Tibetaanse monnik. Het vonnis, waartoe hij was veroordeeld wegens betrokkenheid bij een serie bomaanslagen, werd omgezet in levenslang. De 54-jarige Tenzin Delek Rinpoche was in december 2002 ter dood veroordeeld. Volgens het officiële Chinese persbureau Xinhua News heeft de rechtbank in de zuidwestelijke provincie Sichuan het vonnis gewijzigd omdat Tenzin Delek zich in de gevangenis goed zou hebben gedragen. Lobsang Dongdoep, de 28-jarige medewerker van Tenzin Delek die samen met hem was veroordeeld, zou zijn betrokkenheid bij de bomaanslagen hebben bekend. Hij is in januari 2003 geëxecuteerd. Lorne Craner, een hoge functionaris bij het Amerikaanse State Department, had al in december 2002 tijdens een bezoek aan Peking de bezorgdheid van de Amerikaanse regering over deze zaak geuit. Verder hebben de Dalai Lama en diverse internationale actievoerders de Chinese autoriteiten opgeroepen om het leven van Tenzin Delek te sparen. In april van het vorig jaar maakten vertegenwoordigers van de VN bekend dat er in het proces tegen de monnik ernstige procedurele fouten zijn gemaakt. Zo was het Tenzin Delek niet toegestaan om zelf een advocaat aan te wijzen en kreeg hij geen inzage in de bewijsvoering tegen hem. Tenzin Delek Rinpoche leidt aan hoge bloeddruk en heeft hartklachten. Maar volgens Xinhua News krijgt hij in de gevangenis medische verzorging. Hij zou redelijk goed worden behandeld. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. We gaan verder met de maandelijkse column van Jotika Hermsen. Zij geeft leiding aan het meditatiecentrum Buddha Vihara in Amsterdam.
Vandaag gaat de column over een koets, 4 paarden en een koetsier. Ze kwamen gisteren aan bij de Buddha Vihara in Amsterdam, verpakt als een nieuwjaarskaart met hartverwarmende wensen. De koets lijkt op filigraan. De paardjes zijn van papier maché of iets kalkachtigs. En de koetsier is een Chinese figuur met een gitzwarte lange staart. Frank, een mediterende, schreef: in de Buddha Vihara leer ik mijn paarden te mennen en Nama te kennen. Mijn paarden te mennen? Ik begrijp dat dit verhaal een beetje cryptisch wordt. Zie hier. Opmerkzaamheid is de koetsier. De koetsier heeft paarden nodig. Opmerkzaamheid komt dus nooit alleen. Opmerkzaamheid heeft helpers, namelijk vertrouwen en inzicht en inspanning en concentratie. En die 4 samen vormen het viertal dat de koets van de meditatie trekt. Als de 4 paardjes goed op elkaar afgestemd zijn, is er geen vuiltje aan de lucht en loopt het proces van de meditatie gesmeerd. Neem nou inzicht. Het loopt naast vertrouwen. Kijk, de Boeddha zegt: gebruik je inzicht. Onderzoek. Je hoeft niets aan te nemen op gezag van een ander of omdat het oud is. Geen blind vertrouwen dus. Maar wel vertrouwen in de zin van overgave. Iemand zei: het is vertrouwen dat me er doorheen helpt. Mijn lijf laat het afweten. Mijn geest is down. Ik ben in staat om alles te verklaren, maar heb tegelijkertijd niets om me aan vast te houden. Ik moet durven handelen in het donker. Blind vertrouwen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Check daarom de situatie, de mensen de leer, je eigen reacties. En als die oké zijn, laat je dan niet tegenhouden. Ook niet door angst voor het onbekende. En dan inspanning en concentratie. Die lopen ook samen op. Altijd moet je de wens om opmerkzaam te zijn weer vernieuwen. Dat kost inspanning. Je moet opmerkzaam willen zijn. Je moet ervoor kiezen. En concentratie betekent dat je langer kunt blijven bij dat wat opmerkzaamheid je aanwijst. Bovendien moet je het evenwicht vinden door niet te fanatiek en niet te slap te willen zijn. En die koetsier bovenop de bok, die overziet het geheel. Dat is opmerkzaamheid. Sati in het Pali. Sati of opmerkzaamheid weet wat er gaande is. Alert en wakker wijst hij de weg aan waarheen je moet gaan. Een beetje die kant op. En hij weet ook bij te sturen of die kant op. Soms krijgt inzicht een aanmoediging of een tikje. En een andere keer laat hij de teugels een beetje vieren na te sterke inspanning. Hier zijn we dan, in het nieuwe jaar, met de meditatiekoets. Stapt u maar in. De grote belofte van de Boeddha is dat opmerkzaamheid ons het pad wijst. Dat voert naar het overwinnen van pijn en verdriet, van angst en afkeer. Op weg naar de grote bevrijding, Nibbana.
Dat was de maandelijkse column van Jyotika Hermsen. In november vorig jaar reisde kinderarts Ines van Roosenstiel voor het eerst naar Mongolië om daar de straatkinderen van de hoofdstad Ulaanbaatar medisch te onderzoeken. Het werd een reis vol obstakels. Marloes Lazal praat met haar over deze reis, over haar boeddhistische levensvisie en over haar werk in Nepal.
Ines van Roosenstiel is kinderarts in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Ze leidde jarenlang de kinderintensive care van het AMC en reisde veel door Azië. 5 jaar geleden stuitte ze in Kathmandu op een kinderziekenhuis met erbarmelijke hygiënische omstandigheden. Het werd het begin van een levenswerk, dat zich inmiddels ook naar andere landen begint uit te breiden. Haar eerste project kreeg een Nepalese naam.
Het project heet Balbalika Nepal en dat wil zeggen de kinderen van Nepal. En het gaat eigenlijk om kinderen in moeilijke situaties. En het zijn kinderen die ondervoed zijn, in het ziekenhuis belanden, maar ook straatkinderen, kinderen die op de zwarte markt werken, kinderen die in weeshuizen zitten, kinderen die in Tibetan refugee camp zitten. Dus het gaat om de kinderen van Nepal.
En wat was de aanleiding eigenlijk om die organisatie te starten? Hoe kwam je daarbij?
Ja, dat komt eigenlijk voort uit twee belangrijke dingen. Ik heb zelf vanaf mijn 18e, ik heb een passie voor reizen. En eigenlijk heb ik de laatste 20 jaar heel veel tijd in Azië doorgebracht, omdat me ook met name de boeddhistische leefwijze heel erg heeft aangesproken. En in die 20 jaar heb ik ook veel ziekenhuizen bezocht, een tijd lang bij Moeder Teresa gewerkt. En ik dacht, als ik een positie heb in mijn eigen werk waarin ik ook logistiek en organisatorisch iets voor een derde wereldland kan doen, dan wil ik dat graag opstarten.
En je zegt, wat mij aansprak was de boeddhistische levenswijze in die gebieden. Ben je zelf boeddhist?
Ik ben sinds 3 jaar boeddhist. Ik heb na mijn tijd op de intensive care besloten, toen ik 40 was, ik neem een jaar voor mezelf. En dat heeft me heel goed gedaan. En dat was een jaar waar meer de reflectie op, waar sta ik nu, waar wil ik heen, heel veel tijd en energie kon krijgen. En in dat jaar heb ik ook 8 maanden in een boeddhistisch klooster gezeten in Kathmandu. Heb verschillende lezingen gevolgd, heb een fantastische lama gevonden. En na dat jaar heb ik ook besloten om boeddhist te worden.
Nu is jouw laatste reis niet naar Nepal geweest, maar naar Mongolië. Daar ben je begin december net pas van teruggekeerd. Wat heeft jullie naar Mongolië gebracht?
Het project in Nepal liep eigenlijk heel erg goed en loopt heel erg goed. En dat gaf me ook de ruimte, want ik heb in de tussentijd ook wat jonge artsen opgeleid die ook in november en december in Nepal waren. En dat gaf mezelf de ruimte om te denken van, zal het niet zinvol zijn om dit project ook in een ander land op te richten? En de keuze voor Mongolië was met name ook, ik had door de Tibet Foundation veel gelezen over het opkomende boeddhisme in Mongolië weer, nadat het zo lang onderdrukt was. En ik dacht, nou, misschien is dat het volgende land waarin dit project zou kunnen opstarten.
En wat heb je daar precies gedaan in Mongolië?
Ik was daar samen met een hele goede vriendin van mij, Anne Perkins. En het was eigenlijk een soort exploratietrip. Maar toen we daar langer over nadachten, dachten we kunnen daar ook niet met lege handen komen. En we hebben toch ervoor gekozen om 76 kilo aan medicatie mee te nemen. Met name gericht op de acute behandeling van dingen die we zouden tegenkomen bij de straatkinderen. En in de maanden hiervoor heb ik me wat ingelezen en dacht van, nou, als we nou heel gericht die antibiotica en die zalven en die luizen, shampoos en vitamines meenemen, dan kunnen we ter plekke ook de tijd besteden om al menig straatkind en menig kind in een weeshuis te onderzoeken en dan ook tegelijk te behandelen.
Dus met de nodige kilo's aan medicatie kwamen jullie aan op het vliegveld in Mongolië en toen?
Nou, dat had nogal wat voeten in de aarde. Wij hadden, we dachten dat we de goede papieren hadden. Die hadden we eigenlijk ook wel. Het waren allerlei brieven van de ambassade dat we die en die spullen het land in zouden brengen. Maar wat schetste onze verbazing dat we eigenlijk de 2 grote koffers direct achter slot en grendel geplaatst kregen. En daar waren we nogal onthutst van. En toen hebben we, zeg maar, gedurende 3 dagen zijn we langs alle belangrijke instanties geweest, de Ministry of Health en ook de United Nations, om om hulp te vragen om de medicatie er weer uit te krijgen die de douane geconfiskeerd had. En uiteindelijk is het ons laat op de avond, op de 3e dag gelukt om gewoon via de weg van de dollars uit de broekzak naar de andere broekzak om ze terug te krijgen.
In welk gebied heeft jullie reis zich voornamelijk geconcentreerd?
We hebben er deze keer heel bewust voor gekozen om onze activiteiten eigenlijk alleen maar in de hoofdstad te laten plaatsvinden. Gezien het feit dat het probleem van de straatkinderen zich ook eigenlijk tot 95% alleen in de hoofdstad afspeelt. En je moet je voorstellen dat Mongolië kent gedurende 6 maanden hele koude temperaturen. En dan praten we echt van min 20, min 30. En er zijn veel straatkinderen die kunnen alleen overleven doordat ze, zeg maar, overnachten langs de rioleringsbuizen en verwarmingsbuizen. En met name in de winter zijn deze kinderen dus heel erg aangewezen op hulp van buitenaf om letterlijk te kunnen overleven.
Nu heb je ook heel veel foto's gemaakt, hè? Zullen we heel even kijken? Ik zie en veel tenten en hutjes op de helling van een heuvel met vrij veel land eromheen. Is dit de hoofdstad?
Het ziet er eigenlijk uit alsof het ergens ver weg in Mongolië zelf op het land is. Maar het is zo dat Ulaanbaatar kent een kern. Eigenlijk 3-4 straten waar mooie bankgebouwen staan. En ook veel huizen die door de Russen zijn gebouwd. Echt van die beton flatgebouwen. maar 50% leeft zeg maar binnen vier muren. De rest van de bevolking van Ulaanbaatar en überhaupt de rest van het land woont in die vrij karakteristieke tenten, die heten gears. En dat zie je dus ook eigenlijk in Ulaanbaatar heel veel. Onze activiteiten die we zeg maar met het nakijken, met het lichamelijk onderzoek van de kinderen gingen doen, moesten we aan het eind van de middag doen, omdat veel van die straatkinderen of working kids, zoals ze genoemd worden, op de zwarte markt allerlei klusjes doen. Dus wij begonnen tegen de avond, had een organisatie die daar ook erg actief is, Save the Children, had ons voorzien van een ruimte en had een oproep gedaan aan de kinderen dat wij er zouden zijn. En nou, daar kwamen ze allemaal binnen gedruppeld van hun werk, dan wel van de straat, om zeg maar voor het medische onderzoek te komen. Je ziet hier, zie je, en met het bloeddrukapparaat, alle kinderen kregen een bloeddruk gemeten, hun lengte, hun gewicht. En dat hebben we toen uitgezet op een groeicurve, waar je een goede indruk krijgt van over hun voedingstoestand. Ik zelf heb ook wat bloedonderzoek verricht bij menig kind, als ik dacht dat er een aanleiding voor was. En we gingen fotootjes maken van elk kind wat op de status werd geplakt. Want je moet je voorstellen, veel kinderen heten na de dag waarop ze worden geboren. Dus dan heb je twee kinderen die heten maandag. En dan heb je drie kinderen die heten vrijdag. En aan het eind van de dag weet je niet meer goed wie je zeg maar voor je had. Dus we hebben alle statussen voorzien van een fotootje. En ze kregen ook een fotootje zelf voor hun achterzak. En op het eind hadden we voor alle kinderen een warme muts en een warme trui. Zoals je hier ziet. En het waren kinderen die varieerden van een jaar of 6 tot 16, 18.
Je had je van tevoren georiënteerd op de mogelijke aandoeningen die je zou kunnen aantreffen. Wat trof je voornamelijk aan bij de kinderen?
Nou, hetgene wat we het meeste aantroffen waren ernstige keelontstekingen. En op zich zijn die antibiotisch goed te behandelen. Het probleem is alleen dat de bacterie die in Mongolië en Rusland heel veel voorkomt, is een agressieve streptokok. En die kan op den duur ernstige leverschade geven en ook gewrichtsklachten. En we kwamen ook veel kinderen tegen die dus al dat soort afwijkingen hadden van een eerder doorgemaakte keelontsteking. En op een schaal die ik niet had verwacht. Het kinderziekenhuis ligt tot de helft vol met kinderen met een ernstige nierziekte. En deze kinderen die we dan tegenkwamen en die dus die keelontsteking hadden, die konden we gelukkig direct zelf behandelen om zeg maar die complicaties voor te zijn. En je ziet hier ook dat het met name ook veel kinderen zijn in de leeftijd van 14, 15, 16. En wat we eigenlijk niet hadden verwacht op die grote schaal zijn geslachtsziektes. En met name die tieners, en ik denk dat dat ook gewoon een manier is om gewoon letterlijk op straat in leven te blijven, is toch kinderprostitutie. En veel kinderen die ook in die gaten in de grond heten manholes, die daar leven. Ja, het is koud, je ligt tegen elkaar aan. Er zal ook veel onder de grond gebeuren, maar ook veel kinderen krijgen hun geld via kinderprostitutie. En, nou, ik heb hier een jongetje en die is op een gegeven moment 15. En die had alles al gehad, gonorreus, syfilis en trichomonas. Er bestaat een bus en daar kunnen kinderen zich melden als ze allerlei ziektes hebben. En daar zie je dus met name ook kinderen die dan hun piemel uit hun broek halen en laten zien van nou, het is weer mis. En die krijgen dan ook direct echt de volle dosis aan antibiotica. Men doet niet eens meer onderzoek of het wat voor geslachtsziekte het is. Daar hebben we toch wel heel erg versteld van gestaan hoeveel kinderen geslachtsziekte hadden. Ja, de manier waarop men het probeert aan te pakken vind ik bewonderenswaardig. Alleen is het zo, die kinderen kregen dan iets van 21 tabletten mee. Nou, ik zie zelf al in mijn eigen praktijk dat als je dat niet dagelijks controleert, worden die tabletten natuurlijk snel verkocht. En dus ik vraag me af in hoeverre. Ik kreeg zelf het idee van, god, als ik hier langer zou zitten, dan zou ik de geslachtsziekte willen behandelen met een injectie in de spier. Dat is een eenmalige actie, maar dan weet je ook zeker dat je dat behandelt wat je wil behandelen. Toen ik dat later voorlegde aan een van de artsen die daar ook bij betrokken is, die zei ja, very good idea, very good idea. Maar het kost gewoon meer geld en dat geld was dan toch weer de begrenzende factor.
We zien nu 3 foto's van een jongetje. Nou, hij ziet eruit als een jaar of 6.
Ja, dit is eigenlijk staat voor mij deze foto symbool voor het straatkind in Ulaanbaatar. De jongsten zijn zo 5, 6 jaar. En je ziet ook op de foto dat een van zijn ogen ziet er anders uit dan de andere. Daar was het verhaal van dat hij een alcoholische vader had en dat hij echt letterlijk het huis uit werd gemept toen hij 1 jaar of 6 was. Als je klein bent, begin je dus op straat plastic te verzamelen. En dat verkoop je dan voor een paar cent, zeg maar. Nou, zo'n kind is de hele dag op straat bezig om een beetje wat te verdienen. Om aan het eind van de dag hoogstwaarschijnlijk dat wat hij heeft binnengehaald ook af te geven aan de wat oudere straatkinderen. Want het is een heel georganiseerde, bijna echt een soort samenleving onder de grond.
Hij is ook ontzettend vies, hè? Hij is echt gewoon helemaal zwart.
Ja, ze zijn echt ontzettend vies. Ze hebben ook, het is natuurlijk heel erg koud. En zijn ze al heel blij dat ze 1 jas en 1 trui hebben. Maar ze zijn letterlijk te vies om aan te raken. En wat je ook ziet als je ze uitkleedt, dat de huidinfecties, ik heb geen straatkind gezien zonder ernstige huidinfecties. En je moet dan ook denken aan schurft, maar ook aan allerlei bacteriële ontstekingen. En ja, wassen is er helemaal niet bij. En ook de tanden zien er echt, dan wil je liever dat ze de mond dicht houden, hoor.
Want hier is een meisje en ze heeft, ja, bruine vlekken over haar hele lichaam, grote plekken. Wat is dat precies?
Nou, dit is een meisje van 1 jaar of 8, 9 die eczeem heeft, maar dat eczeem is gaan infecteren. En die infectie heeft zich over haar hele lichaam uitgebreid. En ik zal je even een foto laten zien zoals ik haar aantrof in het begin. Dan ziet ze er eigenlijk nog redelijk verzorgd uit. Ze heeft ook een truitje wat ze misschien net nieuw heeft gehad. Maar je moet die kinderen echt uitkleden. En dan weet je toch echt niet wat je ziet. Wij hebben dit kind heel goed kunnen behandelen met allerlei crèmes en zalven die we mee hadden. En 4 dagen later zag dit er al veel beter uit. Er zijn door verschillende mensen in Mongolië echt fantastische dingen opgezet. Een van de dingen waar we ook zeer onder de indruk waren, was het feit dat er een Australische non, vroeger was een meditatielerares, en die was ooit begonnen om 1 zo'n tent te kopen. En daar nam ze 2 of 3 straatkinderen mee op. En dat is in de laatste 6 jaar uitgegroeid tot plek waar iets van 140 meisjes terecht kunnen die anders op straat zouden leven. En daar zijn wij ook met 1 van de meiden hebben we een heel bijzonder contact opgebouwd. En dat kan ik je wel even laten zien. Kijk maar waar onze stoel is. Nou, hier is de foto van 1 van de meisjes die wij dus in dat opvanghuis zijn tegengekomen. Haar naam is Tool en Tool is nu 18. En zij vertelde het verhaal dat ze met 14 jaar, waar ze dus ook 2, 3 jaar echt op straat heeft geleefd. En ik meen ook in de kinderprostitutie heeft gezeten. Zij is ook terechtgekomen in dat opvanghuis voor die meiden. En zij wilde graag stewardess worden. En daardoor kon zij dus wat meer Engels dan de rest van haar, van de tieners die we daar aantroffen. En omdat wij helemaal geen Mongools spreken en ik toch de vragen wilde stellen aan de kinderen, heb ik haar gevraagd om als tolk te fungeren. En dat vond ze ontzettend leuk, maar in het begin was ze heel erg verlegen. Hier zie je bijvoorbeeld hoe dat kamertje eruit zat. Hier zie je Tool zitten. Hier is 1 van de meiden die binnenkomt om medisch onderzocht te worden. En dan nam zij zeg maar de voorgeschiedenis af. Zo van, ben je ooit ziek geweest? Heb je in een ziekenhuis gelegen? Gebruik je nu medicijnen? Voel je ziek? Waar heb je pijn? Nou, dat deed zij dan allemaal in het Mongools. En ze deed dat op een zo lieve manier. Hier zie je ook 1 van de kinderen die het een beetje eng vond bij de dokter. Want ja, je bent toch maar buitenlander. Dan ging ze ook heel dicht bij zo'n meisje zitten en gingen ze mij dan vertellen wat er was. En wat ook heel indrukwekkend was, is dat zij een van de jongens die in de spreekkamer waren, ging ze op een gegeven moment een heel lang gesprek mee aan. En toen dacht ik, nou, waar gaat het hier om? Want het, ja, er staan er nog 120 te wachten, dus we moeten ook wel doorwerken. En toen zei ze, nee, wacht even, wacht even. En toen bleek dus dat het jongetje zei van, ja, het gaat niet zozeer om mij, maar ik woon in een garage en ik heb een zusje en die heeft überhaupt geen kleren, die hoest heel erg, die is heel erg ziek. En toen ik hoorde dat hier een dokter zou komen, dacht ik van, nou, misschien kunnen jullie wel iets voor mijn zusje doen. En Toel gaf toen het adres waar zij zelf woonde en zei van, nou, weet je, misschien kan ze daar wel terecht. En we hebben nu gehoord dat, zeg maar, dat kleine meisje van 7 jaar heel goed terecht is gekomen in dat opvanghuis. En toen dacht ik van, nou, ook al was het alleen maar om dit ene kind en alles wat er zich omheen afspeelde, dat die cirkel zich weer sluit en dat je ook echt het gevoel hebt dat je iets hebt kunnen bijdragen.
En jullie hebben dus een aantal medische checks kunnen doen, een aantal kinderen ook gelijk kunnen helpen met medicatie. Maar hoe gaat het nu verder? Want jullie zitten nu weer in Nederland.
Ja, nu zitten we weer in Nederland. We hebben op het eind hebben wij zeg maar alle gevallen waarvan we vonden dat er, als we er niet meer zijn, nog een soort follow-up moest gebeuren, hebben we aan Save the Children gegeven, de organisatie, en hebben dat stuk in hun handen gelegd, omdat zij ook wat meer contacten hebben met de plaatselijke artsen. En het plan is nu dat wij eind januari een rapport gaan aanbieden aan het hoofdkantoor van Save the Children over wat we daar hebben gedaan, om dus met hun tot een samenwerking te komen, om wat meer structureels op te zetten in Ulaanbaatar.
Maar konden jullie op het moment dat je iets ernstigs bij een kind constateerde wat langduriger behandeld moet worden, konden jullie ook zo'n kind dan doorverwijzen? Of konden jullie ook zorgen dat hij die medische behandeling ook kreeg?
Ja, dat was eigenlijk hetgene wat het meest frustrerend was. Omdat het zo lang Russisch onderdrukt geweest is en heel erg bureaucratisch en communistisch, dat voor het ziekenhuis dan alleen maar de zin is, ja, die straatkinderen die hebben geen papieren en zonder papieren kunnen we hier niet behandelen. En als je dan vraagt, nou, hoe kom je aan die papieren? Kunnen we daar eventueel nog iets opzetten waardoor dat proces sneller verloopt? Dan blijkt dat dat een proces is van 1,5 jaar waar ze zo'n kind van de straat halen en ergens, ja, je moet toch echt wel zeggen, opbergen in een soort kindertehuis, waar de situatie echt erbarmelijk is. En dat zou je zo'n kind niet willen aandoen. In dat 1,5 jaar zoekt de politie dan naar hun ouders om zeker te zijn dat ze de goede papieren hebben. En dat is dus eigenlijk überhaupt geen werkbare optie. En moet er dus naar andere wegen worden gezocht.
Maar een van de grote struikelblokken, begrijp ik, is dus die bureaucratie waardoor die niet geregistreerde kinderen eigenlijk officieel nergens behandeld mogen worden.
En dat is ook iets waar ik menig nacht van slecht geslapen heb. Omdat ik denk van, ja, je constateert van alles. En je gaat dan op het vliegtuig zitten en je komt terug. En er is op dit moment nog niet echt een werkbare structuur. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, je moet ook, dit was mijn eerste trip. En nou, je hebt andere inzichten gekregen. Heel anders dan dan de structuur in Nepal. En het vergt dus nu een goede aanpak via misschien ook andere wegen die we nu nog exploreren in de komende maanden, om alsnog voor die groep kinderen echt iets te kunnen doen.
Een van jullie drijfveren om juist naar Mongolië te gaan was ook de boeddhistische achtergrond van het land. Hebben jullie daar veel van gezien?
Nou, dat viel eigenlijk wel heel erg tegen. Nou moet ik zeggen, het begint heel langzaam. Ik denk over 10, 15 jaar dat je veel meer van terug zult zien. Want we zijn wel 1 of 2 nonnen tegengekomen die ook nu op scholen gingen uitleggen wat is de Dharma, wat is een Sangha. Dus heel bazaal. In de stad zelf zijn eigenlijk 2 boeddhistische kloosters die echt heel erg mooi zijn en die niet geruïneerd zijn door de Russen, omdat ze destijds dienden om het hooi voor de paarden en de koeien op te bergen. En dat heeft ertoe geleid dat het niet vernietigd werd. En die doen nu dus weer dienst als klooster. En daar zie je dus ook iets van, dat ene klooster had iets van 120 monniken inmiddels. Dus ik denk dat het heel langzaam opkomt. Maar het is natuurlijk zo lang onderdrukt geweest, dat het echt zijn tijd vergt om weer, ja, om weer echt letterlijk het licht te zien.
Je vertelde al, jullie zijn nu bezig met een plan te formuleren hoe je hier eventueel vervolg aan gaat geven. Met name het project in Mongolië. Maar het project in totaal is groter, hè? Want wat jullie in Nepal doen, dat gaat ook nog steeds door. Wat zijn daar de toekomstplannen?
Ja, dat was een van de redenen om de naam ook te wijzigen. We begonnen dus 5 jaar geleden met Bal Balika Nepal. Zoals ik al zei, de kinderen van Nepal. Maar door de activiteiten nu in Mongolië hebben we ook bedacht dat we in andere landen net zo beschikbaar willen zijn. Eigenlijk met teams die in de weeshuizen en de refugee camps voor deze kinderen hetzelfde werk kunnen doen. En dat heeft ertoe geleid dat we de naam veranderd hebben naar Medical Checks for Children. Een veel meer globalere organisatie die, als het aan mij ligt, in de komende 15 jaar kan uitgroeien dat er voor veel landen, in ieder geval artsen, verpleegkundigen en ook ondersteunend personeel is, die als een soort team in kan vliegen in landen en die deze vorm van medische hulp kan verlenen voor groeperingen die toch heel vaak aan het rand zitten van waar de andere grote organisaties in zitten. Ik ben recent benaderd na de ramp in de tsunami om ditzelfde werk in Sri Lanka te gaan doen. En waarop mijn antwoord ook was dat ik daar zeker naar ga kijken. Op dit moment denk ik dat de grote hulporganisaties de acute zorg heel goed kunnen leveren. Maar er zal ook een toename zijn van weeshuizen en huizen waar kinderen zonder ouders langdurig verblijven. En om daar dan ter zijner tijd ook de medische zorg te verzorgen.
Ja, want een beetje voor de hand liggende vraag is dan, maar wordt dat niet al gedaan door Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld?
Ja, dat is heel interessant. Ik heb toen ik hier aan begon, heb ik het net ook afgesearched om te kijken van zijn er al organisaties die dit werk doen. En het blijkt dat het heel moeilijk is voor opvanghuizen, allerlei soorten kampen op kleinere schaal om daar lokale artsen voor te vinden. Want het is niet, zoals ze mooi zegt in het Engels, it's not glorious. Je kan er niet meer scoren. Het gaat om metingen van lengte, gewicht, voedingstoestand, infectieziekten. Nou, de lokale artsen werken graag in, ook wel begrijpelijk, in of privé klinieken of academische klinieken. En hebben weinig ermee om echt zeg maar met hun koffertje gedurende 2-3 dagen naar weeshuizen te gaan om daar 400 kinderen na te gaan kijken. Ja, dit is een niche waar eigenlijk nog niks voor is. En dat is ook een van de redenen om te denken van nou, daar zou ik heel graag iets aan willen verbeteren.
En als luisteraars denken van goh, ik wil iets doen of ik wil helpen of kan dat?
Ja, elke help is zeer welkom. Tot nu toe gaat alles, alle vluchten, alle medicatie is natuurlijk toch iets wat je nou, met vrienden en bekenden bij elkaar sponsort. Maar ik denk, wil je dit goed gaan doen in de komende jaren, is hulp van buitenaf natuurlijk zeer welkom.
Marloes Lazal sprak met kinderarts Ines von Rosenstiel. Voor meer informatie over haar werk in Nepal en Mongolië verwijzen we u naar de volgende website: medicalchecksforchildren.org. En er staat ook een link op onze eigen website, boeddhistischeomroep.nl, en dan op de pagina van het programma van vandaag. Muziek uit Japan van shamisen-virtuoos Shinichi Kinoshita. Later dit jaar komt hij met zijn kwartet op uitvoerige tournee door Europa. Over naar Hartje Amsterdam, om precies te zijn de Reguliersdwarsstraat, vlakbij het Rembrandtplein en de Munt. In het pand waar jarenlang Club Havana zat, is nu een nieuw centrum gehuisvest. Het heet Vier de Wereld. Iedereen met een positief bijdrage wordt uitgenodigd om met de mensen van het centrum de wereld te vieren. Het is een plek voor materiële en immateriële zaken. Miranda van Keulen ging er in alle vroegte naartoe om een ochtendmeditatie mee te maken. En ze sprak er met Hero Werkman, voortrekker van Club Nirvana. De plek waar het allemaal draait om spiritualiteit.
Het is alweer licht geworden, Hero.
Ja.
We kwamen net in het donker aan met ons fietsje.
Ja.
Geparkeerd voor dit pand, wat veel voor jou betekent.
Ja, ja, daar staat hij dan, hè? De Gouden Tempel, zoals ik hem ook wel noem. Of de Wereldtempel. Je ziet daar een vrouwelijk symbool, hè? Die moeder aarde vasthoudt. En dan links is de winkel op nummer 17. En rechts zit Club 4DW. En daar doe ik het project Club Nirvana in. Dan geef ik meditaties. En dat doe ik samen met een aantal andere mensen die ook hun meditaties geven.
Een gouden tempel, zeg jij. Die in de Reguliersdwarsstraat. Een gouden plek. Eigenlijk in het, in het centrum, het hartje van Amsterdam.
Ja.
Komen jullie hier terecht?
Nou, vrienden van ons die hebben dit gekraakt in de tijd. En die waren met z'n drieën. En om zo'n plek draaiende te houden, dat kost heel veel energie. Omdat je alles zelf moet doen. Dus die jongens die waren uitgeput na een half jaar. En die hoorden toen van onze vereniging, Vereniging Vierde Wereld. En wij zijn al een aantal jaren bezig en we hebben veel leden. Dus ja, wij kunnen zo'n plek draaiende houden. Dus die waren heel blij met ons.
Goed, we gaan eens een kijkje binnen nemen. Gelijk een trap op.
Ja.
Je laat de deur open, want er kunnen zo mensen komen, hè?
Ja, inderdaad. Mensen die de meditatie willen volgen, dan is de deur vast open. En anders moet je steeds aanbellen en heen en weer lopen.
Omschrijf de ruimte eens even hier, de eerste verdieping.
Ja, je zou het kunnen vergelijken met een dansstudio, denk ik. Er staat een piano en er is een DJ-pit.
En hier liggen de meditatiekussentjes al klaar.
Die komen eigenlijk van de krukken beneden. Maar die krukken zijn omgekeerd en daar zijn de zittingjes van afgehaald. En als ze omgekeerd zijn, dan zijn het een soort sokkels waar beneden weer beeldjes op kunnen staan. En boven zijn het meditatiekussentjes geworden. Het is een typisch vierde wereld iets dat je weer herverwerkt. Dus je maakt er weer iets anders van. Dus met alles kun je eigenlijk alles maken. Dus je hoeft niet steeds meer iets nieuws te nemen, te consumeren, om maar door te draaien als het ware. Maar we hebben eigenlijk alles al en dat kunnen we mooi verwerken. En zo kunnen we de wereld ook schoon houden.
Dat is ook heel boeddhistisch om blij te zijn met wat je al hebt. Je hoeft niet steeds meer te hebben.
Ik denk ook wel dat boeddhisme en vierde wereld heel veel met elkaar van doen hebben.
Want je hebt ook heel veel vipassana meditatie gedaan, toch?
Ik heb een aantal vipassana meditaties gedaan. De lange sit is 12 dagen. Die heb ik 2 maal gedaan. En ik ga in februari weer, dus voor de derde keer. En ik heb een aantal kortere gedaan. Dat is van 3 dagen.
En geef je ze hier ook in deze ruimte?
Op dit moment geef ik geen vipassana, maar doe ik een Osho-meditatie. Dat is Dynamics.
En dat gaat ook zo beginnen. Er komt al iemand binnen.
Hey, Nora.
En nu moet jij je eigen ochtendmeditatie doen, want er moet geveegd worden, toch?
Inderdaad. Voordat we gaan beginnen, gaan we wegen. Daarom ga ik eerst mijn schoenen uitdoen.
Oké. Het is bijna 9 uur. Zit even aan een kopje thee met z'n tweeën. Jullie komen hier om de meditatie te doen.
Ja. Ja, ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest, maar ik waai gewoon even binnen en we zien het wel waar het schip strandt. Ja.
Is het zo dat jullie elkaar nou allemaal kennen, dat jullie daarom hier komen? Of is het omdat je echt op zoek bent naar zo'n plek om iets te doen, om te mediteren?
Dat is een gemengde reden, want ik ken een aantal mensen hier eigenlijk wel heel goed. Maar een dame hiernaast, maar die ken ik helemaal niet, maar het klikt gewoon meteen hartstikke goed. En dus ik vind dat heel erg leuk als er nieuwe mensen, nieuwe input toestromen. Ik geef hier zelf ook een les op zaterdag. Dat is een lichtkristalmeditatie om 1 uur. En ik vind het, ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En heel erg leuk ook vooral dat de mensen die hier komen ook van jongere leeftijd zijn. Leeftijd maakt in principe niet uit. Maar ja, ik vind het toch wel heel belangrijk dat de nieuwe generatie ook bezig is met spirituele ontwikkeling.
Ja, want wat is er anders aan deze plekken? Er zijn al een heleboel plekken in Amsterdam waar je kunt mediteren, waar boeddhistische activiteiten zijn.
Wat deze plek aan toevoegt, vind ik wel als groot verschil. Naast het feit dat ik heel blij ben dat er al die plekken er zijn. Mm-hmm. Het is heel verfrissend, omdat het ontzettend in ontwikkeling is. Wat ik al zei, de leeftijd is toch wat laagdrempeliger.
Noem eens wat voor leeftijd hier veel komt?
Nou, mensen echt van 20 al jonger. Wat ik ook heel erg leuk vind, is dat er echt heel veel verschillende dingen hier gebeuren. Ik bedoel, we hebben ook dansavonden hier. Maar de dansavonden die hier gegeven worden, die worden ook in principe zonder alcohol en zonder drugs en sigaretten. Ja, er is wel een rook ten hoek gegeven. Dat vind ik ook weer iets heel erg heel belangrijk, omdat alle dancefeesten tegenwoordig, nou ja goed, het is algemeen bekend, mensen zich ontzettend vol proppen met van allerlei stoffen om toch nog tot een bepaalde extase te komen. En wij willen dat gewoon, want dat, van nature heb je dat al van binnen, daar ben je mee geboren. En wij willen hier voornamelijk aan die natuurlijke extase werken op een gezonde en veilige manier.
Dit is een dynamische meditatie en die meditatie heeft 5 fasen. Fase 1 is panisch ademen. Echt. Gewoon zo snel mogelijk. En dit is om je, zeg maar, je ademhaling zoals die is te frustreren. Je hoort in de muziek wanneer de tweede fase ingaat. De tweede fase is een fase waarin je emoties kan loslaten. Nou, wat je in je opvoelt komen, dat kan zijn wat jij maar voelt. Dat kan ook vreugde zijn, maakt niet uit.
Mag
absoluut goed zijn. Je mag zelfs een kussen pakken.
Cosmos, een van de initiatoren van Vierde Wereld. We lopen weer naar buiten. Je hebt net de meditatie meegedaan.
Yes, lekker.
Hoe is het?
Ja, lekker. Lekker.
Je kan er weer tegen vandaag?
Ja, heel energiek. Het bruist van binnen. Pijn in mijn kuiten van dat springen. En lekker om even te uiten.
We lopen nu van Club Nirvana. Lopen we een andere club binnen. We moeten nog even bellen in je eigen winkel.
Ja, de Vierde Wereldwinkel. Voor eigen gemaakte producten. Dus mensen die dan zelf dingen maken. Van koekjes tot kunst. Liefst gebruiksvoorwerpen.
Hallo.
Vierde Wereld, dat klinkt als...
Vierde Wereld is eigenlijk een bestaande term. Dus het gaat over mensen die buiten de kapitalistische maatschappij functioneren. Dat kan gedwongen zijn, maar het kan ook een eigen keuze zijn. En in deze tijd heb je best wel mensen die zoeken naar nieuwe manieren om ook voor zichzelf dingen te kunnen doen. En dat is eigenlijk, zeg maar, de basis voor de vereniging en ook voor de stichting. Dus dan, de stichting heeft de winkel. Dus daar kunnen materiële zaken, dus zaken die dan gemaakt zijn door je handen, materie. En boven is het dan dat immaterie, dus dan gaat het meer over samen dingen doen. Zoals we net hebben gedaan met de meditatieoefeningen, maar dat kunnen ook uiteenlopende zaken zijn.
Laten we even doorlopen, we zijn in de hal nu.
Op een mooie combinatie wat hier tussenin gebeurt. Er zijn mensen die volop koken. Maar hier beneden heb je inderdaad nu wel, zeg maar, een juicebar. En ook, zeg maar, mensen die dan zelf brood maken of taart en dat soort dingen, die kunnen het gewoon hier dan verkopen.
Jij zei net tegen mij dat jouw ervaring met Vipassana-meditatie een soort opening is geweest naar dit initiatief.
Nee, dat zit tussenin. We hadden het net over meditatie wat boven. Dat is dan, ik vind meditatie boven ook wel mooi, omdat het eigenlijk gaat over jezelf te uiten. Maar ja, Vipassana voor mij is heel speciaal. Maar goed, toen ik dat deed, had ik een beetje moeite mee dat alles alleen maar over het lijden gaat. Je hoort wel 100 keer op een dag hoe je lijden, dit lijden, dat, alleen maar over lijden. Dat stoot me een beetje, want het is namelijk een enorme potentie. En ik zelf zou gelukzalig zijn wanneer ik mijn hele leven, rest van mijn leven in een klooster kan zitten mediteren. Dan zou ik me opperzalig voelen, dan zou ik niks meer hoeven. Maar ik voel me verantwoordelijk, ook voor de wereld. Ik heb zoiets van, als we dood zijn, dan zijn we weer alles en dan zijn we weer één. En dan is er alles weer helemaal duidelijk, waarvoor alles, noem maar op. Nu leven we in een wereld waar we misschien niet alles van begrijpen. Zijn we geboren in een bepaalde beperking. En laten we van die beperking dan, zeg maar, onze kracht maken. En dat ligt bij onszelf.
Want Vier de Wereld is echt een grote club mensen.
Nou, het is eigenlijk net weer begonnen. We hebben een tijdje ook weer dicht geweest. We hebben dit ook maar weer tijdelijk. Momenteel, ja, ik denk dat je kunt spreken van 100 leden. En dan aansluitend zeg maar, heb ik dagleden ook. Hè. Dus je moet wel lid zijn voor boven. Bij de vereniging moet je lid zijn. En dat, ja, dus we zijn wel rond in de stad. Gaat het zoals op een lopend vuurtje. Dus we hebben nu al 500 mensen die hier wel komen.
Wat voor mensen komen hier? Wat zoeken ze?
Ze zijn eenlopend. Er zijn allerlei soorten mensen. Het is meer zeg maar een soort dat ze hier een paar manieren thuis kunnen voelen.
En tot hoe lang is Vier de Wereld op de reguliere dwarsstraat te vinden?
Weet nog niet precies. We hopen dat het in ieder geval dit jaar nog te kunnen uitzien. En verder, het is wel leuk om even te zeggen. We hebben het algemeen op onze statuten staan dat de Vierde Wereld zal blijven bestaan. Totdat de Vijfde Wereld een feit is. En dat is zeg maar, de wereld van liefde en harmonie. Dus wanneer die zeg maar, algemeen verbreid en verspreid is, dan is de Vierde Wereld niet meer nodig.
Ik ben benieuwd wanneer dat zover is.
Ja, dat kan wel. Misschien deze eeuw, misschien over 1000 jaar. Ik weet het niet.
Zij Cosmos, hij is initiator van de winkel in Centrum Vier de Wereld. Wilt u hun kunst bekijken of een activiteit meemaken? Dan kunt u dus terecht aan de Reguliersdwarsstraat 17 en 19 in Amsterdam. Of een bezoekje brengen aan hun website. En dat is www.4dw.nl. En 4 is dan geschreven als een cijfer. Tot besluit van deze uitzending kunt u nog luisteren naar een zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos. Vandaag Verlichting in 7 dagen.
Het schijnt dat de Boeddha ooit tegen zijn volgelingen gezegd heeft dat het mogelijk was om in 7 dagen de verlichting te bereiken, mits die 7 dagen in volledige aandacht doorgebracht werden. En als het niet 7 dagen was, dan misschien 7 maanden of 7 jaren, maar het zou wel gebeuren. En jaren later moet zich eens een Amerikaanse monnik bij een zenklooster gemeld hebben met de vraag of deze regel nog steeds gold. En de meester heeft geknikt en gezegd van, kom bij ons en mediteer. En als jij in staat bent om 7 dagen lang volledig in aandacht te blijven, dan zul je de verlichting vinden. Nou, opgewonden is de Amerikaan aan zijn taak begonnen. Maar al na 7 minuten dwaalde zijn gedachten af. En er kwamen beelden en ideeën en dagdromen. En hij moest zichzelf even hervinden en begon opnieuw. En opnieuw. En opnieuw, en opnieuw. En toen de week om was, toen was hij niet ver gekomen. En hij meldde zich bij zijn meester en die zei, maar ben je ook ergens van bewust geworden? En de jonge monnik dacht diep na en zei, ja, ik ben me bewust geworden van al die gedachten en hersenspinsels en beelden die over elkaar heen vallen in mijn hoofd. Wat een geweldige chaos is het eigenlijk daar van binnen in die bovenkamer. En de meester knikte en zei, deze bewustwording is eerste stap op weg naar verlichting.
Het was een Amerikaanse monnik.
Ja. Het was een Amerikaanse monnik. Want ook Amerikanen zijn trouwbeoefenaars van het Zen-boeddhisme. Er zijn zelfs vele centra in Amerika waar Zen beoefend wordt. Ja.
Jij bent zelf ook beoefenaar van Zen. Wat spreekt je in Zen zo aan?
In de eerste plaats, het eerste wat in me opkomt is stilte. Elke week oefen ik met een groepje mensen Zen. En de stilte die in een kring van beoefenaars bereikt wordt, is, hoe gek het ook klinkt, vaak nog vele malen stiller dan wanneer je in je eentje mediteert. En het aandachtig samen zijn, dat werkt bijzonder goed. Ja, dus het eerste wat in me opkomt is stilte, en het tweede is aandacht. En als ik dan nog even door mag gaan, bij Zen is het denk ik ook vooral de eenvoud, het absolute pretentieloze. Wat denk ik heel erg bij mij aansluit.
Ja, deed me ook een beetje denken aan het scheppingsverhaal, hè? Van de 7 dagen waarin de wereld geschapen werd.
Ja, het is mij niet zo bekend dat Zen zoveel met getallen symboliek doet. Dus het is wel zo dat 7 is inderdaad een getal van afronding. Dus ik denk dat daar wel een overeenkomst in zit, ja. Ja. Er moet iets volgemaakt worden.
Verhalenverteller Bert Bos was dat in gesprek met Jeanette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdag spreekt Lama Zeupa in Amsterdam over leegte en de natuur van de geest. De lezing wordt gegeven in Centrum de Roos aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam. U dient zich vooraf in te schrijven en dat kan bij Herman Wouwmans. Telefonisch via nummer 035 642 0374. Dat is 035 642 0370. Komend weekend geeft Andy Weber een teken- en schildercursus bij het Maitreya Instituut in Emst. In Amsterdam vindt gelijktijdig een weekendcursus plaats die wordt verzorgd door Kay Miner. Haar thema is Making the Most of Your Life. Informatie over beide activiteiten is te vinden op de website van het Maitreya Instituut. En dat is www.maitreya.nl. Zondag organiseert Ceres in Breda haar nieuwjaarslezing. Edel Maaks, psychiater en aandachttrainer, zal er spreken over leegte en de natuur van de geest. De lezing begint om 11 uur 's ochtends in zorgcentrum Nautenhof aan het Nautenhof 45 in Breda. En ook op zondag organiseert de gemeenschap van boeddhistische contemplatieven in Groningen een meditatiezondag onder begeleiding van Baldwin Schreurs. De dag begint om 9:45 met instructie, gevolgd door een lezing en discussie. Plaats van handeling Vipassana Meditatiecentrum aan de Kamerling-Onnestraat 71 in Groningen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal, Miranda van Keulen en Jeanette Werkhoven. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag, om 4:02. Dan kunt u luisteren naar een interview met de Japanse shakuhachi-speler Akikazu Nakamura en het derde deel van Natuurlijke Grote Vrede, onze serie onderricht over de leerlingen, over de leringen van Sogyal Rinpoche. Graag tot dan.
Vijf